Goedenavond allemaal. Welkom op deze platformbijeenkomst, 13 januari. Mijn naam is Joost Geus, voorzitter van DB en AB. En we gaan u vanavond wat meenemen in de kadernota-discussie en een discussie over de nazorgfonds stortplaats. En daarnaast zullen we ook nog even kijken wat er nog meer op de agenda staat bij het AB. Er zijn vooral wat meningsvormende punten. Daar zullen we ook nog even kort even iets over zeggen. De afgelopen maandag heeft u natuurlijk onderling gesproken over hoe gaan we om met de aanbevelingen van het rapport Storten en Tekorten. Daar hebben we als AB ook het een en ander over gehad. In november en december hebben we daarover gesproken. Dus we zijn zelf ook aan de slag gegaan met een aantal punten. Nou, het heeft in ieder geval geleid tot een aantal veranderingen die we willen gaan doorvoeren. Daar heeft u ook in de nieuwsbrief die net voor kerst is verstuurd al het een en ander over kunnen lezen. We hebben in ieder geval besloten dat we de AB-leden ook wat nauwer betrekken bij de DB-vergaderingen, zodat die ook wat beter voorbereid zijn op strategische discussies. Want nu was het zo dat op het moment dat er stukken in de U-raadsvergadering geagendeerd werden, dan zou het kunnen dat het AB-lid nog nooit dat stuk besproken heeft. Dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. Dus we hebben besloten om de AB-leden ook bij de DB-vergaderingen te betrekken, zodat ze ook wat eerder met u het gesprek kunnen aangaan. Dus dat is eigenlijk les 1 van het rapport. We gaan de eigenaarsrol van gemeenten ook wat verstevigen door ook regelmatig met de wethouders financiën om tafel te gaan. Bijvoorbeeld hebben we gisteren gesproken over de stortplaatsdiscussie. En we hebben gezegd van, het zou goed zijn als we 2 keer per jaar ook de wethouders financiën daarbij betrekken. Dus dat was les 2 van het rapport. En we gaan ook de informatie op de website nog wat beter ontsluiten, les 4 van het rapport. Nou, les 3, dat gaat meer over de samenspraak tussen ons als bestuur en u als gemeenteraad. Maar daar heeft u afgelopen maandag over gesproken. Daar willen we heel graag met u zelf over in gesprek gaan. Deze platformbijeenkomst is zeker in coronatijd toch echt wel meer inrichtingsverkeer. Het is toch een beeldvormende bijeenkomst, zodat u technische vragen kunt stellen over de stukken die op de agenda staan, zodat u zelf in uw eigen raad daar met uw portefeuillehouder van gedachten kunt wisselen. Maar er is ook gezegd van, het zou goed zijn als we dat platform wat meer interactiever kunnen maken. Nou, online is dat toch ingewikkeld. Afgelopen maandag was een poging gedaan, maar het blijkt toch ook met zo'n groot gezelschap dat het toch wel ingewikkeld is. Dus we zouden heel graag met u daar het gesprek over aangaan. Bijvoorbeeld het idee van raadsvertegenwoordigers, dat we per raad een tweetal mensen bijvoorbeeld uitnodigen om daar wat diepgaander met ons over van gedachten te wisselen. Dat zou denk ik heel goed zijn. Daar komen we op terug. Er zijn gesprekken over met de Griffie, met de Griffies, om te kijken of hoe we hier vorm en inhoud aan kunnen geven. Nou, ik ben toch blij dat u met zoveel grote getalen bent gekomen. De verzending is wat een en ander misgegaan. In de zin van dat deze avond was wel aangekondigd als GR-avond. Omdat wij als enige waren als AVRI, is er toch in de communicatie wat niet helemaal goed gegaan. Maar toch blij dat u allemaal hier bent. Ik wil u uitnodigen om via de chat vragen te stellen. Dus kom vooral met uw vragen. En Walter Brouwer zal nu het woord nemen om u verder te informeren over de kadernota en vervolgens de stortplaatsdiscussie. Walter, aan jou het woord.
Ja, dankjewel Joost. Goedenavond allemaal. 2 onderwerpen die besluitvormend op 10 februari op de agenda staan. Zal ik wat uitgebreider nu langslopen. En Joost kondigt al even aan het eind, zal ik nog heel even ook kort stilstaan met een aantal zaken die ter informatie of die voor een eerste oriëntatie of bespreking voorliggen. En even schetsen hoe het proces verder gaat, zodat u ook weet dat die dingen er aankomen, maar ook dat we daar nog uitgebreid met elkaar later op terug gaan komen, dus niet meer in deze periode. Maar eerst wat nog wel voor ligt, ter besluit van de kadernota en daaraan gekoppeld de discussienotitie naar zo'n fonds over de stortplaats. Eerst de kadernota. Ik wil even heel kort meenemen. Eigenlijk bijna letterlijk de hoofdstukjes volgen die in de kadernota staan. Maar eerst even vooraf natuurlijk. Een kadernota biedt de beleidsmatige financiële kaderfondsen volgende begrotingsjaar. de meerjarenbegroting 2023-2026. In het AB van februari dus ligt die voor ter besluitvorming. Ik heb al een keer een vraag gekregen, hoe zit het nou? Want de zienswijzen die nu gevraagd zijn, die lopen de zienswijzenperiode loopt tot 1 maart. Terwijl in februari de kadernota wordt vastgesteld, dat klopt. Maar beide zaken, zowel de kadernota, maar ook de zienswijzennota van u allemaal, die betrekken we volgens wel bij de opstellen van de begroting voor 2023. Nou, even kijken. Het motto wat we in het strategisch koersplan hebben opgegeven, trots op Rivierland door samen te werken aan een schone leefomgeving. En ik wil even kort stilstaan bij dat de landelijke regionaal toch wat een en ander verandert. De CO2-heffing heeft ongetwijfeld een en ander al wel over gehoord dat speelt. Daarnaast het energiegebruik van gebouwen moet naar beneden. Het transport staat ligt een groot glas op om te kijken hoe we daar de CO2-reductie voor elkaar kunnen krijgen. Nou, allerlei wet- en regelgeving die ons gaan dwingen om van alles te doen. En de grondstoftekorten die ook maken dat we creatief moeten zijn met hoe we met een aantal zaken omgaan. Dit zijn de vijf strategieën, de vijf belangrijkste punten waar langs we ons zeg maar, bewegen de komende jaren, die ook in de kadernota zitten. En circulaire waardecreatie met stip op 1. We hebben gezien dat van alles wat we aan het doen zijn, en ik kom daar zo meteen nog even op terug, we toch veel erg afgaan van het lineair wegbrengen van afval en heel erg kijken hoe we dingen circulair terug kunnen brengen in de economische keten. En dat lukt alleen als je waarde kunt toevoegen aan verschillende grondstofstromen. Nou, meteen even een linkje naar nummertje 4. De kwaliteit van de stromen is daarbij heel erg van belang. Want die grondstofstromen moeten dan wel van een bepaalde kwaliteit zijn. Dus daar zetten we ook stevig op in. Nou, verder, als het gaat om waardecreatie en waarde toevoegen. Dus hebben we natuurlijk als tegenhanger op nummertje 2. Een efficiënte operatie om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Daar zijn we ook voortdurend naar op zoek om manieren om dat te doen. En gelukkig hebben we steeds meer data. En kunnen we steeds meer data gedreven zo efficiënt mogelijk onze taken uitvoeren. En toch maximale dienstverlening garanderen. Nou, nummertje 3, van de regio voor de regio, vinden we ook allemaal heel erg belangrijk. We voelen echt dat we dit voor de inwoners van Rivierland doen. We waarderen ons mooie gebied ook enorm en dragen ook op alle mogelijke manieren ons steentje bij. Vaak onzichtbaar achter de schermen, als er ergens mooie inwonerinitiatieven zijn, dan helpen we vaak een handje mee. Maar ook met grote evenementen die we sponsoren met onze opbrengsten uit bedrijfsafval. Dus zo proberen we op allerlei mogelijke manieren ook van en voor de regio te zijn. En tot slot, die ik nog niet heb genoemd, is de nieuwe koers. Die gaat heel erg over de organisatie klaarstomen voor de toekomst, voor onze nieuwe opgave, waarbij het onder andere niet alleen gaat om de inhoudelijke opgave, maar ook heel erg hoe wij ons werk doen. We proberen daar wat minder blauw en technisch over te komen en toch wat meer op de samenwerking en op het goede gesprek met onze inwoners. Omdat we er samen voor staan namelijk. Alleen lukt het niet. Nou, hier staan ze nog een keer. Daar hebben we wat waarden onder gehangen, zeg maar, hoe dat zou kunnen vanuit de organisatie. 5 waarden die we belangrijk vinden en die we ook, nou ja, zeg maar, steeds op tafel leggen in de gesprekken die we met onze medewerkers hebben. Waarden die erbij horen zijn inlevend, verbindend, wendbaar, deskundig en behulpzaam. Dus steeds om te kijken hoe we dingen heel erg in verbinding en samen met de inwoners kunnen doen. Nou, als het gaat om de thema's leefbaarheid en duurzaamheid, staat in de kadernota dat we daar natuurlijk vooral op moeten blijven inzetten en we steeds meer ook inzetten op circulariteit. Een mooi voorbeeld van leefbaarheid en duurzaamheid, waar we destijds voorloper waren, was het mooie zonnepark en windpark op onze afvalbult. Nou, misschien moeten we naar de toekomst naar andere manieren gaan kijken hoe we kunnen bijdragen aan circulariteit en de duurzaamheidsdiscussie. Maar dit waren destijds natuurlijk hele mooie voorbeelden. En daarnaast moet ook in onze eigen werkprocessen steeds verder kijken naar verduurzaming. En dan heb ik het niet alleen over overschakelen op elektrische auto's en elektrisch materieel, maar ook andere manieren om dat te doen. Nou, hier nog een keer op een rijtje van hoe we van een lineaire economie uiteindelijk komen tot een circulaire economie. Er wordt nu al heel vaak geroepen dat we dingen circulair aan het doen zijn, maar dan zitten we eigenlijk nog op het middelste plaatje. We zitten nog heel erg in een keteneconomie met recycling, maar nog lang niet op het niveau dat we alle grondstoffen opnieuw kunnen blijven gebruiken. Nou, onder in beeld laten we ook een beetje diezelfde beweging zien met wat wij in deze regio de afgelopen jaren hebben gedaan. In 2014 is DIFTAR ingevoerd, de gedifferentieerde tarieven op afval en de grondstofstromen, om daar een eerste prikkel te krijgen om wat beter afval te grondstoffen te scheiden. In 2019 het omgekeerd inzamelen, waarbij natuurlijk het restafval op afstand werd gezet, waardoor je ook wat minder comfort ervaart als je afval produceert, van dan moet je een stukje lopen, terwijl de grondstoffen die we kunnen hergebruiken en ook waarde hebben, bij u aan huis worden opgehaald. Vanaf vorig jaar hebben we gezegd, moeten we vooral inzetten op de kwaliteit van de grondstofstromen. En behalve de behoud van de kwaliteit van de schone stromen, zeg maar, hebben we gezegd, moeten we ook steeds verder gaan onderzoeken of we waarde kunnen toevoegen, of we waarde kunnen creëren. Dat staat ook centraal in deze kadernota. En dat zijn ook een aantal initiatieven die we nu aan het nemen zijn om te kijken hoe we daar kunnen komen. Daar kom ik zo nog even op terug. Inclusiviteit vind ik ook heel belangrijk als je het hebt van en voor de regio. Dan heb je natuurlijk ook over van en voor al je inwoners. Dus ook mensen die misschien praktisch opgeleid zijn of die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We hebben het type werk wat erg geschikt is voor werkervaringsplaatsen, leerwerkroutes. Maar ook zeer veelzijdige werkzaamheden voor mensen die heel praktisch zijn opgeleid. Dus dat blijven we ook heel graag doen. We vinden het belangrijk om daarin een goede werkgever te zijn in deze regio. Nou, als het gaat om kostenreductie en kostenbeheersing, hebben we een mooi programma opgetuigd, programma GRIP. We hebben dat genoemd om grip op kosten te krijgen. Want we zien toch wel heel veel fluctuaties en we zijn aan het kijken, hoe kunnen we dat nou zoveel mogelijk afvlakken, zoveel mogelijk voorkomen dat we zijn overgeleverd aan de grillen van de markt. En dat hebben we met programma GRIP gedaan. En eigenlijk zien we daar stevast drie pijlers in terugkomen. Hè. Eentje die helemaal richt is op de inwoners. Hoe kunnen we die helpen om het nog beter te doen, nog beter te scheiden, de grondstoffen van de afval. Hoe kunnen we ze daarbij helpen? De middelste pijler gaat over wat kunnen wij nou in de keten verder doen met allerlei partners. En de derde gaat heel over wat kunnen we in de bedrijfsvoering nou slimmer doen. En bij alle drie is winst te boeken als het gaat om kostenreductie en kostenbeheersing. En daar zetten we met dit programma op in. En dat blijven we ook doen de komende jaren. Nou, dan is een hoofdstukje gewijd aan ontwikkeling en strategie. Wat komt er allemaal op ons af van buiten? In eerste plaats vanuit het Nationaal Programma van Afval naar Grondstof worden we gestimuleerd om dus met nieuwe dingen te komen die heel erg gaan naar die circulaire economie. We hebben in het kader van de regio-deal hebben we natuurlijk drie deelprojecten nu toegekend gekregen, waarvan we bij eentje natuurlijk in de vorige platformbijeenkomst stil hebben staan. Dat ging over Seertex. Inmiddels heeft u allemaal daar stukken voor ontvangen en een verzoek om met een zienswijze daarop kenbaar te maken wat u daarvan vindt. Voordat daar ongeveer rond de zomer een besluit overgenomen zal worden door de beide besturen. Dat is er zo één. Daarnaast hebben we nog twee projecten die als studie gelden om te kijken hoe we verder kunnen komen. Hè. De ene is, heeft u misschien inmiddels ook wat in de pers overgenomen. We zijn aan het kijken met partijen als onder andere OFN. Om te kijken hoe we van verschillende grondstoffen, bankjes, lantaarnpalen, verzinnend, allerlei zaken die we in de openbare ruimte kunnen hergebruiken, produceren. En de derde is hoe we van ons GFT, hoe we dat kunnen verwerken met partijen als Riterra, kunnen wellicht tot een goed compost kunnen komen. Want ook dat levert natuurlijk meer geld op dan het alleen maar als GFT te laten verwerken. Sterker nog, dat laatste kost geld. Daarnaast ontwikkeling milieustraten staat hier. Daar moet echt iets mee gebeuren. Ik ga u helemaal aan het eind ook nog even vertellen dat we daar ook de komende vergaderingen in het aardbezen even kort willen meenemen in de toekomstbestendigheid van die milieustraten. Daar staat ook iets over in de kadernota. En er staat natuurlijk iets over de stortplaats Geldermalsen. En het asterixje verwijst naar het feit dat we daar zo meteen natuurlijk helemaal nog op inzoomen in het tweede deel. Een slokje. Een slokje. Behalve aan de afvalkant hebben we natuurlijk ook een pluspakket. Dat gaat om IBOR, het integraal beheer openbare ruimte en handhaving. En ook daar staan een aantal ontwikkelingen van beschreven in de kadernoten wat op ons af zien komen. En waar we tegenaan gelopen de komende tijd. En die klimaatontwikkeling is er ook zo een. Hoe ga je nou klimaatbestendig om met het beheer van je openbare ruimte? Grote periodes van droogte, grote stormen, grote natte periodes. Dat heeft ook allemaal consequenties voor je beheer openbare ruimte. Nou, als het gaat om de kaders en uitgangspunten, staan er een aantal ook beschreven natuurlijk in de kadernota. In de eerste plaats het strategisch koersplan. Heb ik net al even dat ene plaatje laten zien met die 5 strategieën. Maar we hebben ook gezegd, we komen graag nog een keer bij je terug. Want voor ons is het strategisch koersplan het vertrekpunt voor het goede gesprek met de verschillende raden. Om in de zogenaamde houtskoolschets, zoals die destijds was gevraagd in de motie, nou eens te presenteren, waar gaat het nou naartoe? Hoe zien wij dat als raden in deze regio? Wat vinden wij nou een wenselijke ontwikkeling, een wenselijke richting? Dus daar gaan wij nog bij u op terugkomen. En verder staan er wat meer praktische handvatten en uitgangspunten in waar je vanuit moet gaan, omdat je die kaders nu eenmaal nodig hebt om een goede begroting op te kunnen stellen. En dat zijn wat kenmerkgetallen zoals van hoeveel kilo restafval ga je nou uit die begroting? Waar reken je mee? En hetzelfde geldt voor loon- en prijsindexeringen, waarbij we gewoon de landelijke en regionale percentages hanteren. Tot zover even over de kadernota. In een vlucht even door de verschillende hoofdstukken wat daarin benoemd staat. Ik ga zo in op discussienotitie nazorgfonds, maar misschien dat er nu al wel wat vragen of opmerkingen zijn over de kadernota.
Ja? Even kijken, er is wat een probleem met de mensen die uit Buren, die hebben gewoon geen link gekregen. Maar ook mensen die zich eerder hebben aangemeld hebben blijkbaar geen link gekregen. Maar goed, Alida, als jij een link hebt en je hebt collega's die graag, stuur hem gewoon door. Hè, dat iedereen kan dan inloggen. Goed, even over de kadernota. Waarom verwacht je ook in 2022 vanwege corona extra veel restafval? Er staat ook letterlijk in, ik heb het even opgezocht, dat van we verwachten waarschijnlijk in 2023 geen verdere reductie van restafval. Wat heeft corona ermee te maken?
Daar heeft corona wel iets mee te maken. Ja, twee dingen. Twee dingen daarover. In de eerste plaats is corona nog niet voorbij. We zitten inmiddels in januari. We hopen natuurlijk allemaal morgenavond op wat versoepelingen. Maar aan de andere kant weten we ook dat het nog niet klaar is. Dus we hebben ook daarvan maar even zekerheidshalve gezegd, laten we het even op hetzelfde niveau hanteren. En aan de andere kant hebben we ook gezegd, we zijn echt al heel goed bezig met elkaar. En we hebben de uitspraak gedaan dat we vooral nu op de kwaliteit van de grondstofstromen willen inzetten en niet op een nog verdere reductie van de kilo's restafval.
Maar goed. Deze meneer zegt van mensen blijven niet hun schuur opruimen. Hè? Dus op een gegeven moment is de grote bulk restafval die we zagen in 2020, dat is wel ongeveer voorbij. Maar je zegt van een verdere reductie is gewoon nog niet te verwachten.
Nee, dat willen we niet. Daar willen we in ieder geval niet te veel op inzetten, omdat we juist gezegd, we moeten vooral nu zorgen dat we inzetten op de kwaliteit van die grondstofstromen. We zijn namelijk ontzettend blij dat we al op dit aantal kilo zitten. En natuurlijk, hè, als uit alle contacten met inwoners en als straks die afvalcoaches de straat op gaan, als blijkt dat dat ook nog eens keer helpt in de reductie, verder reductie van de restafval, dan fantastisch, moeten we vooral doen. Maar dat is niet waar we nu primair op inzetten. We hebben het bestuur toen aangegeven, we willen nu inzetten op de kwaliteit van die stromen. En we gaan straks weer wat harder druk op de kwantiteit terug te brengen. Dat is onze eerste insteek nu.
Oké. Peter Elfrink vraagt van de Raad van Tuurkom niet voor 10 februari bijeen. Ja, volgens mij heeft Walter dat net gezegd. Van we nemen, dus we stellen wel de kadernota vast. Maar we nemen de zienswijze die raden daarna nog aanleveren. Nemen we mee bij het opstellen van de begroting. Dus wat dat betreft worden alle zienswijzen van alle raden meegenomen. Maar ik geef toe, het zou mooier en beter zijn geweest als we dat wel vooraf hadden kunnen hebben. Dus we zijn wel aan het nadenken of we voor volgend jaar de hele kadernota-procedure iets naar voren kunnen schuiven. Zodat we in december al de kadernota, of misschien al eind november, de kadernota nu kunnen sturen. Zodat we ook op tijd de zienswijze binnen hebben voor het vaststellen van de kadernota in het bestuur. Dus daar wordt aan gewerkt, maar we nemen alle zienswijzen wel mee. Dan vraagt meneer Van Rozenboom over die 5 punten die jij noemde. Is dat ook een prioritering, die 1 tot en met 5? Maar dat zijn eigenlijk gelijkwaardige uitgangspunten. Er zit geen prioriteitsvolgorde in. Dus alle 5 zijn even belangrijk. Dan, dezelfde meneer Van Rozenboom vraagt, in hoeverre wordt de samenwerking met producenten gezorgd om de keten-economie uit te komen?
Ja, dat is een hele goede vraag, want we realiseren ons natuurlijk dat wij aan de achterkant wel heel erg kunnen dweilen, maar als niemand aan de voorkant die kraan dichtdraait, dan wordt het een hele lastige. Dat realiseren we ons ook en dat realiseren we ons met de hele afval- en reinigingssector. Dus gelukkig dat de Nationale Brancheorganisatie, de NVRD, dat we nadrukkelijker aan het nadenken zijn hoe we richting Den Haag zeg maar, daarop aan kunnen sturen en ook richting grote producenten, om te kijken hoe we ook aan die kant iets kunnen doen. Als er bijvoorbeeld verpakkingen worden gemaakt die veel makkelijker te splitsen zijn, dan kunnen we daar met elkaar, dat begint al bij alle inwoners thuis in de keuken, is het makkelijk om te zeggen, nou, als ik het zo makkelijk uit elkaar kan halen, dan kan ik dit wel daar gooien en dat daar. Dus daar zetten we ook zeker ook op in. Ja,
ja, zeker als we die stap nog naar de richting die 30 kilo willen maken, dan, ja, dan moeten we ook aan de producentenkant wat veranderen, want anders dan gaat het echt niet lukken. Dan vraagt Leo van Dun. In de kadernorm staat, daarnaast ervaren we steeds complexere wettelijke ontwikkelingen. Nou, ik sla het heel even over. Maar hij zegt, de vraag is eigenlijk van, redden we het daarmee? Is er bijvoorbeeld wel voldoende kennis binnen de AVI voorhanden? Binnen het arbeidsrecht, informatiebeheer, beveiliging, vennootschapsbelasting? Of moet er ook extra op ingezet worden? Hebben we alle kennis in huis om die stappen te zetten?
Ja, goede vraag. Nog niet alle kennis hebben we zonder meer allemaal in huis. Wat wel heel fijn is, is dat je, dit stuk geldt in de volledige branche. We zijn bijvoorbeeld met een aantal anderen, zoals DAR, ROVA en nog een andere regio's die voor dezelfde opgave staan als AVI en de Nederlandse gemeente, zijn we bijvoorbeeld aan het kijken of je bepaalde specifieke ICT-pakketten gezamenlijk kunt inkopen en gezamenlijk ook kennis op kunt inschakelen. Dus zo proberen we in ieder geval van elkaars kennis heel erg te leren of gezamenlijk externe kennis binnen te halen. En ja, naarmate er meer regeltjes komen en er meer eisen worden gesteld en hoe dingen gaan, moeten we steeds weer kijken hoe we daarop kunnen bijstellen. Volgens nog denken we met alles wat nu gaat en loopt, denken we dat we behoorlijk goed op het spoor zitten.
Goed, Peter Elfrink die vraagt, de voorgestelde koerswijziging van AFRI, die is vastgesteld in het strategisch koersplan. Daar hebben we in het AB iets over gezegd, we hebben dat vaststellen als vertrekpunt voor het gesprek met de raden. Hoe denkt de DB dit vorm te gaan geven? Dat is ook een vraag aan de DB, dus ik zal hem als eerste beantwoorden. We hebben gezegd, we willen graag in gesprek met de raden. En hij heeft het volgende punt, wat Peter Elfrink noemt over GRIP en CIRTEX en de houtskoolschets, heeft daarmee te maken. We willen heel graag in gesprek met de raden om te kijken van wat wordt nou de doorontwikkeling van AVRI. Dan hebben we het ook over misschien wel de structuur, waar ook afgelopen maandag over heeft gesproken. Maar daar moeten we echt wel intensief met elkaar het gesprek over voeren. Dus het gaat niet alleen maar over een aantal dingen uit GRIP die we nu al kunnen doen. Maar als we echt in de markt anders gaan opstellen, hoort daar misschien ook een andere structuur bij. Een andere werkwijze, dus geen GR meer, maar misschien een heel andere structuur van AVRI. Nou, dat kost best wel veel voorbereiding en daar willen we met de raden over in gesprek gaan. Goed, de verkiezingen komen natuurlijk aan in maart, dus ik schat in dat we voordat de raden echt een beetje in positie zijn en zich een plek hebben verworven, dat het dan wel rond de zomer, misschien net na de zomer, zal plaatsvinden. We moeten even kijken hoe we samenwerken met de Griffies, hoe we dat gaan vormgeven. Maar dat we dan het nieuwe bestuur en de directeur AVRI, dat die een ronde maakt langs de raden. Ik schat zelf in dat waarschijnlijk zo net na de zomer zal plaatsvinden, dat het meest reëel is, omdat de raden toch even tijd nodig hebben om weer op te starten. Dus de houtskoolschets is zeker dus de projecten die lopen, en er zijn drie genoemd door Walter. Die drie projecten die waren onderdeel van de regio-deal. Dus daar zijn we al mee aan het oefenen, kun je zeggen. Maar dat heeft nog niet te maken met de grote koerswijziging die je als AVRI zou willen. Hè? Dus de hele structuur die je daarbij komt. Dan vraagt Peter eens een derde punt. Hoe om te gaan met raden aan de voorkant? Is nou een issue in de kadernota, terwijl er zoveel is gebeurd. Hoe komt het dat hier en daar slechts marginaal wordt aangestipt in algemene niet zeggende begrippen? We gaan in gesprek. Dat is precies het gesprek wat we ook in combinatie met afgelopen maandag is gezegd. Daar willen we heel graag met de raden over in gesprek. Hoe gaan we dat nou op goede manier doen? Dit is ook al geconstateerd een vrij eenzijdig inrichtingsverkeer. Beeldvorm, natuurlijk een technische vraag stellen. Maar de vraag is ook van waar wilt u nou de oordeelsvormende vergadering hebben? Wilt u dat met alle raden bij elkaar? Dat je gezamenlijk tot een oordeel komt. Dat we gezamenlijk kijken van wat vinden de raden nou van een bepaalde ontwikkeling bij AFRI. Of zegt u van die oordeelsvormende fase, dat moeten we in onze eigen raad gaan doen. Nou, we hebben daar als AB in ieder geval uitgebreid over gesproken en gezegd van ja, dat is nou precies het gesprek wat we met de raden moeten voeren. Over hoe kunnen we nou de raadsleden op een goede manier in positie brengen? Wat is nou het goede tijdstip om dit te gaan doen? En ja, corona helpt niet, hè, dus deze manier van communiceren is daar niet handig bij. En zeker als we meer de diepte in willen gaan, dan zou het heel goed zijn als we dat met bijvoorbeeld 2 raadsrapporteurs per raad kunnen doen. Dat we echt even goed kunnen bespreken met elkaar. Hoe brengen we nou raden in positie? Want dat is ook weer ingewikkeld als we dat met 60, 70 mensen tegelijk gaan doen. Dus we zitten nog heel erg te zoeken. En daarvoor is ook het gesprek met de Griffies bezig. Om te kijken hoe gaan we dat nou op een goede manier doen. En dat die wens bij u ligt is heel duidelijk. En dat wordt nog een keer benadrukt door de heer Afrik. En dat is ook afgelopen maandag besproken. Ja, wij willen het heel graag doen als bestuur, maar we zoeken echt nog naar de manier waarop we dat het beste kunnen vormgeven. Even kijken. Wil jij iets zeggen hierover?
Nee, ik vroeg af.
Oké. Dan vraagt de Gerard Kivi. Bij mij zijn klachten binnengekomen van inwoners die op kwaliteit zijn gecontroleerd en onterecht zijn beboet. Werken aan kwaliteit via belonen en niet straffen.
Ja, daar wil ik iets over zeggen. Kijk, we proberen inderdaad op een heleboel manieren proberen we mensen duidelijk te maken hoe je het beste af kunt scheiden. En het liefst doen wij dat inderdaad door ze te belonen of te informeren of met ze in gesprek te gaan hoe dat het beste kan. Voor ons is natuurlijk toch handhaving is uiteindelijk een sluitstuk wat je liever niet inzet. Je hebt liever voorkomen dan genezen. Dus als uiteindelijk er een boete wordt uitgeschreven, dan is er wel iets geconstateerd. Ik kan ook niet beoordelen wat hier aan de hand is, maar in beginsel zijn we het ermee eens. Als je kijkt naar het aantal boetes wat uitdeelt over het afgelopen jaar, veel lager dan de jaren ervoor. En er is veel vaker ook door handhavers, maar ook door andere mensen, juist ingezet op communicatie en op het goede gesprek erover. Zonder dat er meteen een bonnenboekje moet worden getrokken. Dus dat heeft ook absoluut de voorkeur. Ja.
Ik denk dat meneer Doel, volgens mij in de pers zijn er een aantal uitspraken geweest van mensen die inwoners toch in het gelijk werden gesteld en boetes zijn ingetrokken. Ik weet niet of je daar iets over weet. Nee? Nee. In ieder geval, als de boetes onterecht zijn, dan wordt het natuurlijk dan is het logisch dat daar iets aan gebeurt. Maar het is echt een soort laatste redmiddel om boetes uit te schrijven. We willen echt met communicatie daar mensen bewegen het goede te doen. Goed, dit waren even de vragen tot nu toe. Dus ik stel voor dat we even doorgaan naar het volgende punt. De nazorg voor de stopplaats.
Yes. De overdracht van de stopplaats. Het doel van de bijgeschoten notitie was om u als gemeenteraadsleden nog iets beter te ondersteunen in dit soort afwegingen. Hoe ga je nou om met dit soort risico's? We hebben daar natuurlijk veel over te doen geweest vorig jaar. En we hebben daarom ook specifiek gemeente u te moeten vragen om via de zienswijze, niet alleen in een algemene zin op een kadernota, maar ook heel gericht op dit stukje, mede richting te geven aan de manier waarop we daarmee om moeten gaan. Het is best ingewikkelde materie, maar toch hebben we gemeend met een aantal duidelijke knoppen die spelen om het zo kort mogelijk aan u op deze manier te presenteren. Eigenlijk als we de risico's en voor een deel ook kansen, want dingen kunnen twee kanten op soms, maar laten we vooral even inzoomen op de risico's, want daar maken de meeste mensen zich toch aan de voorkant het meeste stuk zorgen om. De risico's van het nazorgfonds, stortplaats en het geld dat we nodig hebben om uiteindelijk die overdracht te kunnen realiseren. Er zijn eigenlijk twee dingen heel wezenlijk van belang. Er zijn twee grote knoppen. De ene zijn de technische uitgangspunten op basis waarvan wordt bepaald hoeveel geld we bij elkaar moeten sparen. En het andere is de rekenrente, weergeeft hoeveel rendement we maken op het al gestorte geld in het fonds. Dat zijn eigenlijk de twee grote belangrijke dingen. Nou, even over die technische uitgangspunten, daar moet je denken aan, er zit een bovenafdichting over de stortplaats heen. Die heeft een bepaalde levensduur. En het maakt natuurlijk uit voor een provincie die de eeuwigdurende nazorg doet. Of je moet uitgaan van een levensduur van 75 jaar voor die bovenafdichting. Of dat 100 of 125 jaar is. Dat maakt uit. Nou, en zo zijn er op een heleboel technische aspecten aannames gedaan over hoe lang iets meegaat. Bijvoorbeeld over die levensduur. Maar ook over een risicopercentage wat er bovenop wordt gezet om eventuele voorkomende risico's, inclusief nog een inflatiepercentage. Nou, dat zijn allemaal technische knopjes. En al die technische uitgangspunten, die staan ook wel ter discussie. Op dit moment landelijk, om te kijken van moeten we niet komen tot één set van technische uitgangspunten die voor alle provincies, voor alle stortplaatsen geldt. Daar wordt nu vanuit het ministerie wordt daar aan getrokken. Nou is wel zo dat ze hebben dat eerder al in IPO-verband, het interprovinciaal overleg geprobeerd. Ze gaan het nu nog een keer doen, maar dan vanuit de regie, vanuit het ministerie. Omdat ze wel menen dat we dit op enig moment wel opgelost moeten hebben. Dus het zou zomaar kunnen dat de huidige set wat gunstiger gaat uitpakken. Want bijvoorbeeld, ik zei net, die levensduur van die bovenafdichting, er wordt nu gerekend met 75 jaar, terwijl zeg maar in de praktijk er al wordt uitgegaan dat 100 jaar makkelijk haalbaar is. Nou, als dat ook in zo'n systeem komt, dan heeft dat meteen enorme consequenties, want die bovenafdichting vervangen heeft over miljoenen. Dus dan kan het hard gaan. De andere, daar is natuurlijk eerder ook al wel veel meer over gesproken, dat is over de rekenrente. En dan met name de daling van die rekenrente. Als die stijgt, dan hebben we geen probleem. Sterker nog, dan dat is in ons voordeel. Maar als die inderdaad daalt, zoals vorig jaar is gebeurd, dan heeft dat meteen gigantische consequenties voor het doelvermogen wat je bij elkaar moet sparen. En dat komt omdat het potje wat er al staat, rendeert dan tegen een veel lager percentage. En dat 1000 jaar lang, want zo wordt er gerekend. Ja, en dan zal ik u laten zien. Dat je als je rekent met die 1000 jaar en je gaat dan terugrekenen naar het bedrag wat je dan nu moet storten om dat bij elkaar te hebben, dan ziet u hier 4 rode bolletjes. Helemaal rechts, daar kwamen we vandaan, dat was 4,6%. En dan moesten we een kleine 10 miljoen bij elkaar sparen en dan hadden we genoeg voor de overdracht. Inmiddels zitten we hier, dat hanteren we nu als nul situatie, dit is de 3,1%. En dan ziet u ook dat we nu op ruim 20 miljoen zitten. Dat we dus 10 miljoen extra te vullen hebben. Maar je ziet ook dat als de rente nog 0,5% zou dalen, dat je dan wel meer dan 50 miljoen nog nodig hebt. Nou, hoe groot de kans daarop is dat dat op het moment van overdracht gebeurt, het is een beetje net als met een aandelenpakket. Het is afhankelijk van hoe lang je aandelen in portefeuille houdt, of dat wel of niet een risico is. Eén ding is duidelijk, en daar is iedereen het over eens in het afvalland. Als dit gebeurt, dan moet er vanuit overheidswegen van hoge hand worden ingegrepen, want dan zijn alle afvalbedrijven en alle stortplaatsen failliet, want dit kan niemand betalen. Dat maakt ook die noodzaak om daar eens goed over na te denken, om zowel over de rekensystematiek op het technische deel als op het financiële deel, dat het ministerie heeft gezegd, we moeten dat echt anders naar gaan kijken, want anders gaat het niet goed komen. Nou, dan hebben we wat scenario's geschetst om nou eens te kijken, wat kan er allemaal gebeuren als je in die knoppen gaat draaien? En eigenlijk hebben we dus steeds gekozen, je kiest een jaar van overdracht. En dan zijn er eigenlijk die twee standen kunnen dan verschillen. Hè? Wat doet die rekenrente? Nou, elke 5 jaar een ALM-studie, dus dan weten we dat die omhoog of omlaag kan. En wat zijn de ontwikkelingen in die uitgangspunten? En dan refereer ik aan die landelijke discussie die nu speelt. Wat moet dat niet in technische zin wat anders worden geformuleerd? En dan zien we, dat is vast even de, klap ik alvast even de uitkomst, dat de meeste scenario's houdbaar zijn. Maar ik ga het natuurlijk laten zien. Want wat u hier ziet zijn eigenlijk een heleboel lijntjes boven elkaar. Het is misschien wat lastig te zien, maar ik markeer even dit punt, 2034. En ik markeer ook eventjes een rode en een gele lijn. Ik weet niet of u ze kunt zien, maar u ziet aan het begin dat de rode lijn op ongeveer 10 miljoen zit en de gele op ongeveer 20 miljoen. Dat is het gat van 10 miljoen wat we zeg maar hebben, wat we nu bij elkaar aan het sparen zijn. Want de rode lijn, dat is het bedrag wat we bij elkaar aan het sparen zijn, deels al gespaard hebben en voor een ander deel met die 12 euro nu aan het sparen zijn. En dan ziet u wat wij destijds die 12 euro bedacht hebben, omdat we zeiden dat het vroegst mogelijk moment dat er overgedragen gaat worden is 2034. Want als eind 31 de provincie een besluit neemt over het daadwerkelijke overdrachtmoment, dan hebben we ongeveer nog 2 jaar nodig voordat dat een feit is. Dus dan zit je in 2034. En dan zie je inderdaad ook dat de gele lijn van dat scenario, het scenario ongewijzigde uitgangspunten, oftewel de huidige uitgangspunten tegen de huidige rente, waar we nu vanuit gaan, dat je dan inderdaad precies genoeg gespaard hebt. Nou, een heleboel andere scenario's, die zitten daar nog onder. Dus dat betekent dat je met je rode lijn, zeg maar, meer gespaard hebt dan dat je feitelijk nodig hebt. Er is eigenlijk maar één uitzondering, en dat is een hele grote uitschieter, die zit helemaal aan die bovenkant. Dat is die zwarte lijn. En dat is de lijn waarin alle uitgangspunten ongewijzigd blijven, maar de rente naar beneden keldert, naar 2,5%. Nou, dat is wat ik net aan dat andere schema ook liet zien. Dan zat hij in één keer helemaal bovenin en moeten we enorm veel miljoenen zou je moeten betalen als je op dat moment overdraagt. Nou, dan komen we meteen bij de scenario's. Want we zitten nu eigenlijk dus in dat gele vlak, waarbij we zeggen, de onderste drie, dat zijn scenario's waarbij de uitgangspunten blijven zoals ze nu zijn. En vervolgens is van links naar rechts, is het middelste vlak is de huidige rente. Aan de linkerkant hier in het rood is als de rente daalt. Rechts als de rente stijgt. En dan hebben we aan de bovenkant ook diezelfde driedeling met rente daalt, rente gelijk, rente stijgt. Maar dan bij gewijzigde uitgangspunten. Dat is dus die landelijke discussie om wat dingen aan te gaan passen en wat meer in lijn te brengen met wat alle provincies die hanteren nu allemaal andere spelregels. En als dat in lijn wordt gebracht, dan is het los van die technische uitgangspunten, die wordt in ons voordeel bijgesteld. En dan zie je eigenlijk, als je dat met een mooi kleurtje kan aangeven, dat als je als vertrekpunt neemt dat kwadrant hier in het midden onder, dat als er iets gebeurt, als we een kant op gaan, dat het eigenlijk bijna altijd een goede kant op is. En waarbij geel zelfs ook nog prima is, want dan hebben we precies genoeg gespaard op het moment van overdracht in 2034. Alleen dus in dit geval, als die hierheen schuift, ja, dan moet je constateren, dat is voor ons een heel ongunstig scenario. En eigenlijk kun je dan maar één ding doen, en daarom zijn we ook jaarlijks natuurlijk met de provincie in gesprek, en proberen we echt wel bestuurlijk daar goede afspraken over te maken, dat de provincie niet ook dwingt dat we dan overdragen. Hè? Dat je dan dus zegt, ja, het is nu zo'n ongunstige tijd voor ons, we houden het beheer nog wel even. En ik wacht wel even tot hij weer een kwadrant doorschuift, bijvoorbeeld omdat de rente stijgt na een paar jaar. Als uit de volgende ALM-studie blijkt dat dat weer kan. Of dat toch die technische uitgangspunten worden bijgesteld. De kans dat scenario's zich voordoet is al relatief klein over als je 10, 15 jaar verder kijkt. En mocht het zich wel voordoen, dan hebben we natuurlijk altijd de gelegenheid te zeggen, wij wachten nog even met overdraag. Dat is ook bestuurlijk houdbaar, omdat wij tot nu toe steeds naar de provincie toe en ook in onze begroting hebben opgenomen, dat wij op dit moment als jaartal 2044 hanteren voor de overdracht. En 2044 hebben we gekozen, omdat we hebben gezegd, in 2044 is het zonnepark helemaal afgeschreven. En dus heb je een logische herijkmoment, wat wil ik eigenlijk met die bult? En dan kun je dan ook kijken of die dan naar de provincie kan. Nou, tot nu toe heeft de provincie ook onze begrotingen daarin gewoon goedgekeurd en heeft gezegd, dat vinden we helemaal geen gek verhaal. Maar de natuurlijke afspraak is, we kijken er pas weer naar in 2031. Hè? Dus aan de ene kant hebben we dus een uitgangspunt, zeg maar onder normale gezonde omstandigheden, overdragen in 2044. Daar rekenen we ook naartoe. We hebben ook gezegd in onze risicoparagraaf, maar wat zou nou de kortst mogelijke termijn zijn dat je moet overdragen? Dat is 2034. We hebben gezegd, laten we daar dan voor sparen. Want stel dat de provincie dat toch roept over zoveel jaar, hebben we dan genoeg gespaard? Nou, dat blijkt het geval. Dus nou, op die manier hebben we zowel aan de risicokant als op een reële overdrachttermijn hebben we in ieder geval voldoende middelen met die 12 euro die er nu in zit. Nou, als we dan even kijken naar het weerstandsvermogen, dan kunnen we eigenlijk twee dingen constateren met elkaar. We zeggen bij ongewijzigde omstandigheden kunnen we in een paar jaar tijd naar volledige dekking van het risico. Dat is niet zelfs dat we dan genoeg bij elkaar gespaard hebben. Maar dat doen we in 10 jaar tijd. In 10 jaar tijd hebben we wel voldoende doelvermogen voor de overdracht bij elkaar gespaard. Ik laat deze heel even zien. De blauwe lijn is onze weerstandscapaciteit, weerstandsvermogen. We stonden op enig moment op 0 en zijn nu met die 12 euro zijn we aan het sparen om uiteindelijk weer vet op de bot te krijgen om voldoende gespaard te hebben om die stortplaats over te dragen. Met 1 jaar of 10 hebben we dat gespaard. De gele lijn is het risicoprofiel zonder de stortplaats. Dat betekent ook dat als je even de stortplaats buiten beschouwing laat en we wat ellende uit het verleden hadden die we inmiddels ook hebben weggewerkt, we eigenlijk weer voor de rest, voor het overige, op een qua bedrijfsvoering voor het type bedrijf als AVRI, voor het type organisatie als AVRI, op een relatief normaal weerstandsniveau zit, een risicoprofiel zit. Maar goed, we zitten nu nog even in de situatie dat we die stortplaats hebben. Dus daar wil je wel voldoende middelen voor reserveren. Die stond verder nog zonder stortplaats snel voldoende weerstandsvermogen. Hè? Nou, dat hebben we hier inderdaad gezien. Als je deze rekent, dan zie je dat eigenlijk met een paar jaar zit je weer op hetzelfde niveau. Dan heb je je risico's afgedekt met je weerstandsvermogen. Maar goed, we moeten nog even doorsparen voor de overdracht. Er zijn nog wat in financiële zin wat overwegingen mee te geven. Hè. Vinden we die 12 euro opslag voldoende? We zien dat als het allemaal niet verslechtert, dan is het ook echt voldoende. Maar in het geval dat het echt veel slechter wordt, ja, zou je ook nog kunnen overwegen. Moet die opslag hoger zijn? Wil je meer sparen? Wil je meer zekerheid afdekken? Het is natuurlijk wel zo dat als straks blijkt dat we gunstige omstandigheden zijn en we kunnen overdragen, betekent wel dat je een aantal jaren dus inwoners te veel geld hebt gevraagd, dat je weliswaar kunt teruggeven. Maar dan zou je wel de eerste jaren een flinke aanslag bij ze neerleggen. Dus nou, de vraag is eventjes gelet op risico overdag 2034 en 2044. Ja, sparen we genoeg, maar er is een scenario denkbaar. En ja, het is vrij theoretisch en de kans is niet heel groot, maar het is er wel. En zou je daar meer voor willen sparen dan de huidige 12? Dat is zo'n vraag. En een andere vraag is natuurlijk, wilt u dat dat allemaal hier bij elkaar gespaard wordt en ten laste van de afstofheffing komt en dat de inwoners eigenlijk bij elkaar sparen, dat het uiteindelijk wordt overgedragen? Of zegt u, nee, wij nemen het risico wel over in onze begroting, dan hoeft dat niet uit afstofheffing. Het zijn in ieder geval allemaal technisch financiële mogelijkheden die in ieder geval als overweging ook aan uw financiële adviseurs als meegeven, want we hebben dit verhaal natuurlijk ook allemaal besproken met de financiële adviseurs van de gemeente. En het zijn in ieder geval zaken die op zijn minst genoemd moeten worden. En daar mag u dan bijvoorbeeld iets van vinden. Deze hebben we net uitvoerig gehad. Ja, nou, vandaag de platformbijeenkomst. We presenteren zowel kadernoten en de scenario's op de startplaatsoverdracht naast elkaar. Omdat ze vervolgens als gecombineerd pakketje bij u zijn afgeleverd met de vraag, kunt u daar een zienswijze op geven voor 1 maart? Nou, de kadernota wordt ondertussen op 10 februari vastgesteld. Maar de kadernota en uw zienswijzenota's, die vormen de basis voor de begroting 2023. Dus uw opmerkingen, Joost zei het al, worden wel degelijk ook meegenomen in de begroting. Naast de andere kaders in de kadernota. Nou, en zoals te doen gebruikelijk en wij wettelijk verplicht zijn, wordt de begroting uiterlijk 15 april naar u verstuurd. En dan kunt u ook daar weer uw zienswijze op geven en controleren hoe u vindt dat wij met uw zienswijze omgaan. Dus dat is even in het kort dit stuk.
Oké, nou, er zijn heel wat vragen binnengekomen over de stortplaats. Echt hele goede vragen, vind ik zelf. Meneer Arends, die heeft een hele interessante suggestie. Die zegt van, is het mogelijk dat u in overleg met de provincie onderzoek doet naar de mogelijkheden en kosten van het ontmantelen van de stortplaats? Dus verantwoord weer openhalen, hersorteren, hergebruiken, opnieuw er iets mee doen, zeg maar, het afval. Bij een bepaald aantal miljoenen moet het toch goedkoper zijn dan 1000 jaar in stand houden. Is dat überhaupt overwogen? Ik vind het wel een interessante gedachte van meneer.
Ja, is inderdaad een hele interessante gedachte. En daar wordt inderdaad over gedacht en over gesproken. Op dit moment met de huidige stand van de techniek, zowel als het gaat om het afgraven van die bult, maar ook als hoe ga je vervolgens met al die stoffen om, is het zeg maar nog niet interessant genoeg, want het gaat echt hele vele tientallen miljoenen kosten. Maar we houden er wel rekening mee en we is in de hele afvalsector en dus ook zeg maar de aan de provinciekant van de afvalsector wel rekening mee dat het best zo kan zijn dat op termijn dat ooit een keer mogelijk gaat zijn en ook lucratief kan gaan zijn. Ja, maar voorlopig helemaal nog niet.
Het gaat echt over een hele grote kubus, hè? Dus een behoorlijke beeld. Peter Elfrink heeft een aantal vragen. Die noem even twee. De eerste twee. Klopt het dat de provincie de gelden in het fonds laat beleggen? En zo ja, wat is het rendement over het afgelopen jaar?
Ja, klopt. Inderdaad, het nazorgfonds is inderdaad het fonds waar de provincie mee belegt. Dus ook onze middelen die daarin komen na een aanslag, die worden daarin voor ons belegd. En dat rendement over de afgelopen jaren zit elke keer tussen de 4,5 en 5%. Het was geloof ik afgelopen jaar, dus ik heb 4,7 of 4,8% rendement. Dus dat is op zich aardig. Het grote probleem zit hem niet zozeer in het feit dat we nu hartstikke goede rendementen draaien, maar dat theoretische rendement wat over 1000 jaar rekent. Hè. Dus ja, We zitten elke keer tussen die 4,5 en 5%. We hopen ook dat bij de volgende ALM-studie er wat meer vertrouwen uit blijkt. En dat ze ook durven op langjarig een hoger percentage vast te stellen. Want dan zijn we uit de problemen. Ja.
Nou, de twee volgende vragen hebben daarmee te maken. Hè? Van, klopt het dat de systematiek van de ALM hetzelfde is als bij pensioenfondsen? En is er ook een discrepantie tussen de virtuele rekenrente en de werkelijke rente? Nou, eigenlijk zeg je ja. Hè? Want ook de pensioenfondsen maken eigenlijk meer rendement dan de rekenrente die ze mogen rekenen.
Ja, het is ongeveer vergelijkbaar. Er gebeurt ook wel wat andere dingen, maar het is inderdaad wel een min of meer vergelijkbaar met wat er bij de pensioenfonds gebeurt. Ja.
Nou, Leo van Dunne zegt van die zich blij met de scenario's. Blijft ongewis. Goede ontwikkeling om juist overleg met de provincie te hebben. Zorg wel dat de gemeenteraden hierin tijdig worden meegenomen. Nou, ik zou u ook een overweging willen geven om dat dan ook in de zienswijze aan te geven. Maar dat zullen we zeker doen. Ernst Arends vraagt nog: het onderdeel stortplaats in de rode lijn van risicoprofiel kan in 2023 toch niet optreden? Dat kan pas op zijn vroegst over 10 jaar. Mag je die zaken dan niet op kunnen treden, wel meenemen in onze leven?
Ja, dat is een hele goeie. Want daar zijn we ook met de accountant nu in gesprek. Waar zet je dit risico nou neer? Want je hebt inderdaad voor het komende jaar eigenlijk geen risico. Maar het is ook niet verstandig om nu te zeggen, net te doen alsof er geen risico is. En in 2031 in één keer een gigantisch risico. Dan heb je namelijk ook geen aanleiding om ervoor te gaan sparen. Middels je voorziening. Dus, maar we zijn inderdaad nog wel over in gesprek met de accountant hoe je dat precies vorm moet geven. In ieder geval in beeldende zin helpt het volgens mij wel mee om het zo te laten zien. Maar u heeft wel gelijk, het is eigenlijk een discussiepunt nog met de accountant. Ja.
Het is een risico wat je weet dat hij over 10 jaar optreedt, maar je weet ook dat het nu niet optreedt. Dus ja, hoe ga je dat in je boeken dan op goede manier aangeven? Wim van Horsten zegt, van wat gebeurt er als er 1 jaar voor de overdracht de rekenrente fors daalt?
1 jaar voor de overdracht fors daalt? Ja, dan is het of... Nou, laat ik beginnen met het effect. Het effect is als die fors daalt en de andere omstandigheden veranderen niet, betekent dat je in één keer zou je willen overdragen veel meer geld moet meebrengen dan je gespaard hebt. Even uitgaan dat de rest niet verandert. Kun je op dat moment eigenlijk maar 1 ding doen, dat ze in een gesprek met de provincie zeggen, zullen wij nog even wat langer de stortplaats beheren voor u? Want wij kunnen op dit moment gewoon niet overdragen, het is gewoon niet te betalen. Dus dat is hem in het kort. Nou, als ik even wat verder begin zoomen, kijk, we zijn natuurlijk ook jaarlijks met elkaar in gesprek om proberen in te schatten, gaat dat nou gebeuren over 1 jaar? En zo ja, als we al genoeg gespaard hebben om hem nu over te kunnen dragen, zullen we dat dan nu doen, in plaats van te wachten tot die rente daalt. Dus ook daar proberen we natuurlijk wel zo goed mogelijk de inschatting te maken, wat komt er op ons af?
Nou ja, het is eigenlijk wat gebeurd is de afgelopen keer. Hè? De rente daalt op het moment dat we wilden overdragen, en waardoor we met dat gat van 10 miljoen zaten. Nou, daarvoor hebben we gezegd, van, is het dan niet verstandig om nog even niet over te dragen? Nou, daar is de provincie uiteindelijk mee akkoord gegaan. En dat zouden we natuurlijk volgende keer, als het weer daalt, ook kunnen doen. Maar goed, we gaan ervan uit dat dat niet het geval is. Maar we houden wel vinger aan de pols om te voorkomen dat we weer in dezelfde situatie komen als we afgelopen vorig jaar kregen. Nou, de iPad van Buren, ik weet niet precies wie dat is, maar die vraagt, is de overdrachtsprijs van 10 miljoen absoluut of is deze ook aan inflatie onderhevig?
Ja, eigenlijk het laatste. Ja, en niet alleen inflatie, maar je ziet in al die kleine knopjes die er zitten, allemaal kleine dingetjes die mee kunnen wijzigen. Dus het is inderdaad geen absoluut getal. Je ziet dat als je iets later overdraagt of bijvoorbeeld bij de technische omstandigheden wordt de inflatiepercentage wordt iets bijgepast. En heeft dat meteen consequenties. Dus op al die verschillende knopjes kun je ook nog wat draaien.
Goed, dan vraagt Peter Elfrink nog, hoe ver kan de provincie zelf besluiten dat je moet overdragen als je dat nog niet wil? Er zit natuurlijk altijd een overleg, maar kan de provincie ons dwingen om over te dragen?
Technisch gezien, op basis van de wet Milieubeheer, kan dat. Maar als je kijkt hoe we tot dit punt, zeg ik gewoon waar we nu zijn, is juist een bestuurlijk overleg besloten dat we dat het weliswaar een eenzijdig besluit van GS wordt, maar altijd na overleg en na beraad met de AVRI-gemeente. Juist om dit te voorkomen natuurlijk. Niemand wil iets door iemand anders gestopt duwen. Dus dat moet voorkomen.
Nou, dat is ook de reden waarom we met de provincie hebben afgesproken dat we elk jaar bestuurlijk bij elkaar zitten om eventjes weer de thermometer in te steken van hoe zit het ermee? Zitten wij op koers als AVRI? Wat zijn de ontwikkelingen met de provincie? Zodat we zeg maar goed kunnen anticiperen en voorkomen dat we net als afgelopen keer verrast worden door een rentedaling. Dan zegt Niels van Andel, laten we vooral de reserve teruggeven. Dat is natuurlijk een cynische opmerking. Dat snappen we natuurlijk allemaal. In het verleden hadden we een hele hoge reserve. Die is versneld afgebouwd en teruggegeven aan onze inwoners. Eigenlijk onder het niveau dat we de risico's goed konden dekken. Dus het is wel belangrijk om die risico's goed in beeld te houden. Zodat je altijd rond weerstandsvermogen van rond de 1 zit, zeg maar. Maar je kunt natuurlijk altijd te maken hebben met tegenvallers. Dus het is verstandig om wel wat in reserve te houden, zodat je niet weer geconfronteerd wordt met een tekort. Dan vraagt meneer Aerts nog een keer, kunt u wat inzicht geven om hoeveel kubieke meter het gaat in de stortplaats? En wat zou het theoretisch kosten om die stortplaats te ontmantelen? Je krijgt dan ook veel gronden vrij voor het nuttig gebruik. Nou, dat hoeft hij vandaag, zegt hij, maar kun je daar nog iets over zeggen? Want jij hebt daar iets over gezegd, maar...
Ja, ik heb de cijfers zo niet paraat, maar gelukkig dat u al de optie geeft om daar ook later nog eens even op terug te komen. Dus heel graag maak ik daar gebruik van. Maar om er wat over te zeggen. Nou, het meest spannende is dat met name in het verleden er ontzettend veel rotzooi is gedumpt. Er werd toen nog niet zo kritisch gekeken wat er allemaal inging. Dus we weten ook niet precies wat we gaan aantreffen. En met name dat risico vinden provincies bijvoorbeeld nog heel spannend. Want natuurlijk, kijk, de provincies hebben eigenlijk het grootste belang bij dat als ze die dingen overdracht krijgen, is het vooral aan hun om op enig moment een inschatting te maken. Gaan we dat ding nou afgraven, ja of nee? Maar dat is op dit moment dus nog het meest spannende. Dat we niet goed weten wat de samenstelling is en we ook niet heel goed in die berg kunnen kijken. Dus dat maakt is eigenlijk op dit moment de grootste onzekere factor.
Oké, dan vraag ik Niels van Andel, kunnen we de stopplaats niet eeuwig houden? Dus de wet Milieubeheer zegt dat we het toch op enig moment moeten overdragen aan de provincie. En bovendien, als we het zelf zouden houden, dan zijn we zelf verantwoordelijk voor het beheer. Maar moeten we ook op een gegeven moment die afdeklaag gaan vervangen zelf. Hè? Dus dat kost ook miljoenen. Dus dan moeten we zelf een soort nazorgfonds gaan opzetten. En dat is natuurlijk even risicovol als dat de provincie dat zou doen.
Ja, en er zit nog een ander probleempje. Kijk, de provincie die mag ermee beleggen en wij niet. Dus dat is ook een groot verschil. Het nazorgfonds heeft, omdat ze die taak heeft, die mag met die gelden beleggen. En daarom zou het genoeg zijn om daar 10 miljoen zeg maar, in te storten. En dan rendeert dat wel, maar wij mogen dat niet. Dus als je het eigen beheer wil doen, dan kun je dus niet van het rendement van je belegging gebruik maken, want wij mogen dat niet beleggen.
Oké. Dan vraagt meneer Buren, mevrouw Buren, als de inflatie hoger is dan de rente, kom je er nooit. Ja, dat is natuurlijk, heeft u wel gelijk in. Als het rendement hoog is, maar de inflatie is nog hoger, dan kachelen we uiteindelijk achteruit. Maar we zien ook wel dat als de inflatie stijgt, dat dan de rekenrente waarschijnlijk ook gaat stijgen en de rendementen waarschijnlijk ook gaan stijgen. Dus dat heeft wel een verband met elkaar.
Ja, en ook voor de inflatie hier geldt als knop, het is ook een rekeninflatie. Dus ook niet de werkelijke inflatie. Dus, en de rekeninflatie ligt altijd lager dan de rekenrente. Dus in die zin komt dat wel goed, zeg maar. Ja.
Oké, dan is er nog een andere vraag, een heel andere orde. Van Ad van Krieken, die zegt van in onze omliggende gemeentes is het brengen van grofvuil kosteloos. Wanneer gaat de AVRI hier ook in mee?
Ja, de uiteindelijke laatste vraag is natuurlijk uiteindelijk aan u allemaal als gemeente, dus daar mag u over gaan. Maar laten we niet vergeten, een heleboel onderdelen van het grofvuil wat naar de milieu gaat, is kosteloos. Hè? Dus heel veel onderdelen kun je gewoon kosteloos kwijt. Dit gaat om een bepaald aantal stromen die niet kosteloos zijn.
Ja, en het moet natuurlijk uit de lengte op de breedte komen. Hè? Dus als we alles kosteloos zouden maken, dan zou de afvalstoffenheffing ook met een paar euro omhoog moeten. Want de kosten moeten wel ergens vandaan komen. Dus de vraag is dan, wilt u met z'n allen een paar euro extra betalen? Of brengt u het in rekening van degene die het golfvuil echt stort? Ja, als je in principe de vervuiler betaalt volgt, dan is het toch logisch om dat toch te beleggen bij degene die zorgt voor het grofvuil en niet de rekening zeg maar, over iedereen te verdelen. Meneer die zegt van, het lijkt wel een fake discussie, de rente is nu ongeveer 5% lager als de inflatie. Dat klopt. De rente op de bank is lager dan de inflatie. Maar de rendementen die het nazorgfonds maakt, en die als u zou beleggen ook zou kunnen maken, die zijn natuurlijk wel wat hoger. En dat heeft natuurlijk wel, het houdt wel enig verband met elkaar. Maar wat er ook zei van de rekenrente en de rekeninflatie. Ja, als de rekeninflatie hoger zou zijn dan de rekenrente, Ja, dan zouden we natuurlijk wel met elkaar achteruit kasselen. Dat zou niet goed zijn. Maar dat zal niet gebeuren. Hiermee zijn de vragen voor tot nu toe eventjes afgerond. Misschien is het goed, Walter, als we nog even iets zeggen over een aantal punten die in het AB aan de orde komen. Rond milieustraat, rond papierafval. Om iets aan te geven richting de gemeenteraden. Hoe we daarmee omgaan.
Nee, hartstikke goed. Ja, dit zijn de onderwerpen die besluitvormend op de vergadering staan. Maar er komen ook een paar dingen die openerend of informerend zeg maar, naar het AB gaan. En dat zijn zaken die gewoon nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Of die alleen maar gaan om bij te brengen. Nou, hoe staat het bijvoorbeeld met de toekomstbestendigheid van de milieustraten? Dat zijn we nu het onderzoek zijn we aan het afronden. En we merken daar een hoop knelpunten. Nou, daar willen we het AB over bijpraten. Dat gaat het vertrekpunt zijn voor een vervolg hoe we uiteindelijk met de milieustraten willen omgaan. En daar willen we u natuurlijk uiteindelijk in dat proces, voordat er ook maar een besluit over komt, nadrukkelijk in betrekken. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor de papierverenigingen. En daarvan hebben we ook steeds gezegd, laten we nou kijken wat is de haalbaarheid om mee te gaan met de wens van een aantal van uw gemeente. Die hebben uitgesproken, kan het niet in een pluspakket of moet het niet in een basispakket? Nou, op dat stukje willen we een soort ook discussie. Notitie met AB voorleggen om te kijken wat kan er nou. Maar niet om daar nu al een besluit over te nemen, maar meer om te kijken hoe kunnen we dat goede gesprek daarover krijgen, zodat we daar uitsluitsel over kunnen krijgen. Dus dat is zo'n tweede onderwerp. Dan hebben we nog op de agenda staan, maar dat is meer de informatie. Een stuk dat gaat over een inwoneronderzoek. Om te kijken van hoe kunnen we nou de inwoners beter benaderen? Wat hebben ze nodig? En we horen graag juist van hun van ik heb hier moeite mee, ik wil daarmee mee geholpen worden. Dus dat inwoneronderzoek gaat lopen. Is ook nog een uitvloeisel van het eerdere onderzoek wat we hebben gedaan over de positionering. Hè, van wat voor AFI wil je zijn, wat wil je betekenen voor je inwoners. Heel specifiek voorlichting en educatie. Dan hebben we het niet alleen over jongeren en over scholen, maar hebben we het ook over excursies en dat soort dingen organiseren om. Nou, iedereen die dat wil, zal maar ook laten zien wat er gebeurt. Nou, daar willen we wat informatie brengen naar het AB. En kunt die daarna in ieder geval ook kennis van nemen in de e-letter. Want alles wat ook in het AB in orde komt, daar maak ik ook weer een stukje van met wat links in de e-letter daarna. En tot slot, een vierde onderwerp wat nog langskomt, is de sorteeranalyse van Tiel. We hebben eerder met de gemeente Tiel in de raad was de wens om eens te laten uitsorteren. Samen met de wethouder zijn we op pad geweest en hebben we bij verschillende sorteerinstallaties een aantal vrachten vanuit Tiel laten sorteren om te kijken of nascheiding, of dat nou een reële optie zou zijn en hoe dat opweegt, zowel in milieutermen, halen we er nog wat extra uit, maar ook natuurlijk in financiële zin, zou dat nou interessant zijn als voor de toekomst om daarover na te denken. Nou, de opbrengst daarvan wordt nu allemaal op een rijtje gezet en ook die informatie komt op de AB-agenda van 10 februari. En krijgt u wat over te lezen in de e-letter. En ik kan me voorstellen dat ik op enig moment, maar dan moet ik even met de betreffende wethouder specifiek even wellicht iets met Tiel gaan afspreken, wat we daar kunnen vertellen over de sorteerresultaten. Maar dat is dan even een aparte afspraak. En dat zijn de overige inhoudelijke onderwerpen van de AB-vergadering van 10 februari.
Oké, er zijn een paar vragen nog over de papier. Nielsen Andel vraagt van welke planning hebben we de papierdiscussie te gaan voeren. Om de papierdiscussie te voeren. We hebben het er al jaren over. Ja, dat klopt. We hebben het er al jaren over. En dat komt de papierverenigingen heel graag papier blijven ophalen. Sommige papierverenigingen die kunnen dat niet meer, omdat de chauffeurs er niet zijn, zeg maar, om in de avonduren te rijden. Dus daarvan hebben we gezegd, die gaan andere taken doen. We hebben de pilot voor gedaan, met name het adopteren van ondergrondse containers. Die pilot gaan we voortzetten. Maar er zijn ook een aantal raden die hebben gezegd, van, nou, wij willen het graag in het pluspakket. We willen zelf de afweging kunnen maken of we de AVRI het papier laten ophalen of daar de verenigingen voor in schakelen. Nou, en andere raden zeggen weer, of andere AB-leden zeggen weer van nee, wij willen het echt houden zoals het is. Wellicht wel wat op een andere manier, maar houden zoals het is. Dus de gemeenten zijn het hier niet met elkaar over eens. Dat maakt dat het zo ingewikkeld is om hier een besluit over te nemen. En dat is vandaar dat we het stapje voor stapje doen. Dus aanstaande februari gaan we weer met gedachten over van gedachten wisselen. En uiteindelijk zal het al een keer tot een besluit moeten komen. Maar dat het zo lastig is, dat is gewoon een feit. En dat komt ook omdat u met z'n allen daar ook anders over denkt. En ja, het zou ook goed zijn om daar wel weer met elkaar over van gedachten te wisselen. Maar dat hebben we eerder gedaan. Ja, die meningsverschillen blijven sinds. Komt er een andere gedachte over de papierenzameling ten opzichte van de verenigingen? Wat bedoelt u? We hebben gezegd van de ene discussie is van moet het in het pluspakket of niet in het pluspakket. En moet eigenlijk de gemeente het zelf kunnen bepalen of die wel of niet met papierverenigingen wil samenwerken. Nou, dat is één vraag. En de tweede is van ja, wat voor is papierinzameling nog steeds te handhaven op deze manier? Of moet je met verenigingen ook andere taken gaan afspreken? Nou, daar hebben we dus die pilot voor gedaan. En het zal waarschijnlijk een soort mengvorm worden. Maar de eerste discussie, wel of niet in het pluspakket, dat is wel iets wat we wel een besluit over moeten gaan nemen. En als het besluit genomen wordt, dan kan elke gemeente zelf, moet u zelf als gemeente gaan besluiten, wij willen graag het papier laten ophalen door de AVRI en de verenigingen op een andere manier ondersteunen. Of we willen houden zoals het is. Nou, dat is volgens mij het besluit wat voor ligt. Goed, volgens mij heb ik alle vragen hiermee gehad. Het is ook 8:00. We hadden geen eindtijd afgesproken. Maar het is altijd wel goed om een uur, anderhalf uur hiervoor uit te trekken. Als er geen dringende vragen meer zijn, dan stel ik voor dat we deze avond afronden. Dan zien we elkaar weer. Maar dat zal wel een enige tijd zijn. Hè? Want de volgende besluitvorm, de AB, is dus in februari en dan pas weer in mei. Dus dan zal de nieuwe raad worden uitgenodigd voor de platformbijeenkomst in april. Zo is het, denk ik, voorzien. Dat we anders een platformbijeenkomst moeten hebben rond de verkiezingen. En dat betekent ons heel erg onhandig. Dus voor alle gemeenteraadsleden die niet terugkomen, dan hartelijk dank voor uw inzet. Ook voor AVRI. En degenen die wel terugkomen en verkiesbaar zijn, die hoop ik dan terug te zien. Ja, misschien ik niet, maar in ieder geval de directeur en mijn opvolger wellicht wel. Dus allemaal fijne avond toegewenst en wellicht tot de volgende keer.